Een beetje alle complottheorieën genoemd. En mensen kunnen je uitlachen daarom. Het maakt mij niet uit. Want ik weet maar in goed gezelschap. Ik wou een tekst opzoeken met jullie. Ter introductie weer van vanavond. Uit Psalm 2. Ik denk al een welbekend. Alvorens wij naar Daniel 3 terugkeren. Ik ben er nog lang niet doorheen en ik denk dat het hierna nog wel een keer erover gaat. Maar goed, zoals gezegd, eerst even Psalm 2, vers 1. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, dat is wat ik ook zie gebeuren. En niet alleen in deze tijd, dat is al jaren aan de gang. En het is uiteindelijk ook, ja, al deze eeuwen lang is het streven van de grote tegenstander geweest om altijd weer volken op te zwepen en ook dat zij de wereldheerschappij zouden nastreven. De reactie van de Heer daarop, tot nog toe, dat is vers 4, die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal ze bespotten. Maar er komt een andere tijd en dat is de tijd van de eindtijd. Dat is in Christus' wederkomst. Dan gaat de Heer het in zijn eigen hand nemen. En vers 5 zegt, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. En in zijn grimmigheid zal hij ze verschrikken. Want hij heeft zijn koning gezalfd. En dat zegt hij, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat is vanaf de opstanding. Is er iemand die het recht heeft over alle volkeren, over de hele wereld en over de hele schepping? En ja, de Heer zal het ook gaan opeisen. He, maar daar gaat nog een hele tijd aan vooraf. Maar dat complot, wat in de wereld gaande is. Je moet denken aan zeg maar Satan zelf, zoals het ons ook in de Bijbel tot ons komt. Hij heeft tegen God opgestaan en hij wilde zijn troon zetten boven Gods troon. En broeder Visser, die heeft ook nog niet zo lang geleden, heeft hij laten zien hoe dat met Absalom ging, toen hij zijn vader van de troon wilde stoten. Daar ging een hele tijd aan vooraf, dat was een coup. He, en dat was in die tijd van Satans val, was dat niet anders. Die heeft engelen achter zich gekregen. Die heeft de toenmalige wereldbevolking van voor Adam, spreek ik dan over, achter zich gekregen. He, dus het is niet verwonderlijk dat op deze, in onze tijd weer terugkomt. Maar goed, dat eventjes daarover. We gaan nog eventjes naar Goliath. Want daar, daar was nog een beetje onduidelijkheid over. En ik heb me er een beetje in verdiept. We hadden een lang weekend. En Pieter was heel druk met de boot. Dus ik kon nog gang gaan. Eén Samuel 17 was dat. En ik had gezegd dat we typen van de koning van Babel. Hè, zoals in Daniel 3 Nebukadnezar ons ook voorgesteld wordt. Dat wij typen zien van de toekomende wereldleider in de Bijbel. En ik had de koning van Egypte ook genoemd. Hè, die dus ook in datzelfde patroon past, zeg maar. Omdat hij de koning van Egypte staat voor de wereld, koning over de wereld. Ik had uitgelegd over Edom, de profetie die daarover is, en ook de Herodesen uit het Edomitische koningshuis, zeg maar, die ook typen zijn van de leider van de eindtijd. En toen kwamen we bij Goliath, de Filistijn. Nou goed, toen heb ik het verhaal niet helemaal afgemaakt. Dus dat doen we nu nog even. Nou, laten we maar even lezen vanaf vers 1 gewoon. Het is maar een klein stukje. En de Filistijnen verzamelden hun heer, hun leger, ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Dammim. Doch Saul en de mannen Israëls verzamelden zich en legerden zich in het eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan ene berg aan gene en de Israëlieten stonden aan ene berg aan deze zijde. En de vallei was tussen hen. Het was een grote vlakte, twee legers tegenover elkaar. Vers 4. Toen ging daar een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. En zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd. En hij had een schubachtig panzer aan. En het gewicht des panzers was 5000 sikkelen kopers. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten. En een koperen schild tussen zijn schouderen. En de schacht zijner spies was als een weversboom. En het lemmer zijner spies was van 600 sikkelen ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Nou, deze Filistijn, Goliath, ja, die hoorde bij de Filistijnen, die eigenlijk altijd oorlog voerden tegen het volk van God. En met name in de dagen van Saul. En Saul die staat voor Israël onder het oude verbond, onder de wet. En Saul kon daarom ook niet de overwinning hebben. Het was David die de overwinning op de Filistijnen behaalde en hier in eerste instantie op Goliath. En deze Goliath is het type van Satan, die de Heer verslaat in zijn opstanding, maar ook de volgende laag die daarin zit, dat het ook weer een type is van de wereldleider van de eindtijd. En ik heb jullie aandacht gevestigd op die getallen. Dat zijn hoogte was 6 ellen en een span. En dat hij ook, even kijken, vers 7, dat er staat dat het lemmer van zijn spies was 600 sikkelen ijzers. En dat getal 600, daar hebben we het even over gehad, aan de hand van 666 uit Openbaring 13. En dat het getal is van de mens, getal wat eigenlijk ook Christus toekomt als hoogste mens. Maar dat Satan voor zijn eigen doeleind gebruikt, dat hij zich in de plaats van Christus stelt. Nou is daar veel meer over te zeggen. En er was ook een vraag van, ja, wat moeten we dan met die 5000 sikkelen kopen? Nou goed, daar heb ik me dus een beetje mee bezig gehouden. Want het punt is, als wij over de 5 praten, dan komt het in de Bijbel heel erg vaak voor als genade, als type van de genade. Maar dat is een afgeleide betekenis. Dat is niet de kernbetekenis. In het wezen van de zaak staat de 5 staat voor de geestelijke dingen. Want de 4 staat voor de aardse dingen. En ik pak er even een paar boekjes bij en ik zal ze zo nog even opnoemen.
Dus dan kun je ook zeggen de verborgen dingen.
Wacht maar even.
De 5.
Ja, maar ik wil het even goed uitleggen.
Oké.
Het getal 4 staat dus voor de dingen van deze aarde. Zoals we de vier elementen hebben. Aarde, lucht, vuur en water. En de windrichtingen noord, zuid, oost, west. De verdeling van de dag in de morgen, middag, avond en nacht. Nou, dat zijn er een aantal die genoemd worden. En de vier, dat zie je in je eigen lichaam, in je hand. Dan heb je de vier vingers tegenover de ene duim. Je hebt vier ledematen tegenover één hoofd. He, waarbij de vier staat voor de aardse dingen. Maar die ene, die van een andere orde is, die staat voor God. En het plan ook van God is dat de mens die aards is in contact komt met hem. Ja? En dan geeft hij zijn genade. En dat is de enige manier waarop de mens ook een relatie met God kan krijgen. Uit genade. En daarom staat ook die vijf voor genade. Maar in de eerste instantie betekent vijf dus het geestelijke, de geestelijke wereld. Ja? Dus dat kan ook spreken voor Satan, die zich mensen aan zich wil binden. Nou, ik heb ook gekeken naar het getal 5000. Het komt voor eigenlijk in de Bijbel steeds in positieve zin. Ik heb geen andere teksten gevonden waarin het in negatieve zin voorkomt. Maar bij het getal 5 is dat wel zo. Want wij vinden in Jozua 10, als ik me niet vergis, vinden we 5 koningen van de Amorieten als vijand van het volk van God. En we vinden in Samuel, dat is zeg maar als de ark het land uit is, vinden we 5 koningen der Filistijnen als vijand van het volk van God. Bij het 5e zegel in Openbaring vinden we de martelaren onder het altaar. En bij de 5e bazuin in Openbaring is het 5 maanden pijniging. En dan hebben we nog de Galg die Haman oprichtte. Maar dat is dan een iets verdere uitwerking van de 5. Dan wordt het 50. He, want als wij de genade hebben aanvaard, wordt het verlossing. En verlossing is 50. Dat is de Hebreeuwse noen. Dat staat voor verlossing. En Haman dacht dus zich te verlossen van Mordechai. Maar dat ging helaas niet door. He? Het werd de verlossing voor het volk van God uiteindelijk. Nou goed, waar haal ik die informatie weg? He, die dingen heb ik niet van mijzelf. Ik heb sowieso 80% van wat ik geleerd heb, heb ik van Ab. En die heeft het ook niet van zichzelf. Daarom heb ik deze boekjes even meegenomen. Want het lijkt erg ver gezocht als het gaat over typologie. En als het gaat om symboliek en vooral om getallensymboliek. En er is natuurlijk ook zo dat daar in de occulte wereld wordt er ook grif gebruik van gemaakt. Als wij vandaag in de dag gaan zoeken naar symboliek, dan komen we bij de theosofie uit en we komen uit bij de astrologie. Ja, maar dat zijn natuurlijk dan allemaal ook verklaringen die gegeven worden die op de mens, waar de mens beter van wordt, of die erop uit zijn om Satan te eren. Nou, maar de symboliek als zodanig is een hele oude. En ik heb hier dus een boek van Weinreb bij me. Het is helaas geen ISBN-nummer, staat erin. Ik weet niet of het nog te krijgen is. De Bijbel als schepping. Die beschrijft, die legt dat helemaal uit, dat zowel in de schepping, dus in de hemellichamen, maar ook in alle schepselen die zijn geschapen, dat daar structuren zijn die vastliggen. En dan noem ik als voorbeeld maar eventjes de broedtijd van een bepaalde vogel of de zwangerschap van een bepaald dier. Dat zijn vaste waarden die over de hele wereld altijd hetzelfde zijn. En er zitten ook enorm veel verbanden in de Bijbel, in de getallen. En ook in de Hebreeuwse woorden met de getalswaarde. En al die dingen samen, die bespreekt hij hier. En dat wordt dan een verhaal. Want dat wordt dan, dat zijn dan allemaal losse studies, moet je maar zeggen. Hè? Van het dierenrijk, van het plantenrijk. Ook hoe de blaadjes van een plant, zeg maar, in paren aan een stengel staan of los. En hoeveel daar zijn en bloemblaadjes. Dat zijn maar, daar zijn studies van gemaakt. Daar is men in de oudheid is men daarmee bezig geweest. Men heeft die kennis verzameld. En dat is ook in de Joodse traditie bewaard gebleven. En deze wijnreb is helaas geen gelovige, dat snap je helemaal niet. Maar een Jood, en die heeft die kennis verzameld. Nou, en dat is dus de Joodse traditie die al die kennis heeft verzameld.
Zat gewoon op bol.com.
Oké, nou, zeer aan te raden. Ik wil ze niet uitlenen. Het is van mijn naslagwerk. Maar ik heb wel iets anders mee om wel uit te lenen. Dan heb ik nog een andere. De getallen in de Bijbel van Bullinger. Die heeft voornamelijk zich met de Bijbel, bezig gehouden. En daarin de structuren geleerd en ook vastgelegd. Nou goed, het is gewoon, je wordt er helemaal stil van als je dit soort dingen leest. Dan wordt God echt nog veel en veel groter in je gedachten. Dat alles ook gewoon in elkaar past. Dat is, eens even kijken hoor. Ik had bepaalde dingen wilde ik daar nog uit lezen. Dan moet ik eventjes goed mijn volgorde bepalen. Nou, getal 660 wilde ik dan nog iets over zeggen. En dat lees ik dan eerst maar even hier uit. Dat is uit het boek van Bullinger dus. En die Bullinger, hè, die leefde van 837 tot 1913. Nou ja, sindsdien is de kennis verloren gegaan, kun je wel bijna zeggen. En word je een beetje gek aangekeken als je met dit soort dingen komt.
Ik zag het boek van mijn kleindochter op de kamer liggen.
Oh, ja. Nou, het is een uitgave van Everett, van, die we kennen van het Morgenrood. Ja. Daar is het ook nog steeds te bestellen, denk ik. Maar hij zegt dus over het getal ook 666, dat wanneer 6 het getal is van de wereldse en menselijke volmaaktheid, dan wijst 66 daar meer nadrukkelijker op en is 660 de uiterste vorm daarvan. 660 is daarom de drie-eenheid van menselijke volmaaktheid. Als het ware de volmaaktheid van de onvolmaaktheid in één. Het toppunt van menselijke trots in onafhankelijkheid van God en in opstandigheid tegen zijn Christus. Het getal 660 was een geheim symbool van de oude heidense mysteriegodsdiensten, waarin de aanbidding van de duivel centraal stond. En tot op de dag van vandaag is het een verborgen verbinding tussen de oude mysteriën en hun moderne tegenhangers, zoals het spiritualisme, de theosofie enzovoorts. Nou, en dan krijg je nog iets wat ik zeer interessant vond, omdat dit meer dan 100 jaar geleden geschreven is, moet je dat even in gedachten houden. Hij zegt: het doel van de grote vijand is nu gericht op het verenigen van alles. De kranten, zowel de seculiere als de meer religieus getinte, spreken daar regelmatig van. Het gaat om eenheid, het wij-gevoel, één godsdienst. Juist binnen de christelijke kerk doet men daar ook erg zijn best voor. We moeten immers eenheid uitstralen. Toch zijn dit juist de voortekenen van de grote afval van de levende God. Het kernwoord voor de gelovigen in de huidige tijd is afzondering. En daar bedoelt hij mee buiten de legerplaats gaan als gemeente zijn. En ook de stilte met God persoonlijk zoeken. Dat is namelijk het kenmerk van Christus. Terwijl hereniging en eenheid kenmerken zijn van de antichrist. Ja, en toen moest ik daarover nadenken natuurlijk. Want wij worden natuurlijk ook, hebben een periode van afzondering achter de rug. En dan moet je eens nagaan. Dat wij lichamelijk moesten wij ons afzonderen van de regering. Maar geestelijk moeten wij samen de strijd aangaan. En dat is precies recht u in de bocht in, zou een Urker zeggen. Geestelijk moeten wij als gemeente de afzondering zoeken van de wereld. Maar lichamelijk niet. Lichamelijk moeten wij niet het klooster in of zo. Wij moeten juist die wereld in, want van die tegenstand worden wij sterk. Daar groeit ons geloof van. En dat is precies hetzelfde met ons immuunsysteem. Wij hebben virussen en bacteriën nodig om sterk te blijven. Nou, dat even daarover. En ik dacht, ja, dat ik het hier maar bij moest laten, want dat we beter maar weer... Ja... naar Daniël kunnen gaan.
Kijk, dan ga ik het vragen, Monique.
Ja.
Net zei je, het getal 660 is het ultieme van... Maar wat is
nee, 666. Heb ik mij... Oh, daar heb ik me versproken, hoor. Ja, sorry. Dan,
nee,
dat ja. Maar goed, ik heb wel twee dunnere boekjes bij me. En daar staat een hele goede informatie in. Als je niet zo goed mee bekend bent, die zijn voor de uitleen. En die mogen gewoon rond. Goed, eens even kijken. Ja, we waren nog wel in 1 Samuel 17. Nog heel even dan. Want die Goliath, die gemarkeerd wordt door het getal 6. Die dus ook een type is van die leider van de eindtijd. Hè, die dus een panzer heeft van 5000 sikkelen kopers. Die staat daarbij... met die 5000 sikkelen kopers voor de verborgenheid. Hè, want het geestelijke, of het nu van God of van Satan afkomt, dat kunnen wij niet zien, is daarom ook verborgen. En dan staat deze Goliath dus ook voor die verborgenheid der ongerechtigheid. Daar hebben we in 2 Thessalonicenzen over gelezen. Hè, dat Satan zijn werken... al aan het uitwerken is, maar ik wil nog één andere tekst daarover lezen die we nog niet hebben gehad. En dat is Openbaring 1 vers. Dat is als dat beest uitgelegd wordt met die hoornen en zo, komen we ook allemaal nog op. Ik lees nu alleen even Openbaring 17 vers 5. Dan gaat het over de vrouw die op het beest zat. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Nou, dat is de verklaring die ik nu geef voor die 5000 sikkelen zilver. Dus ja, je moet je soms een beetje verdiepen weer. Je kan niet alles onthouden. Dan weet je het wel ergens. Maar ik vind het belangrijk om sommige dingen goed te vertellen. Anders wordt het een klokje-klepeltje verhaal. En ik hoop dat jullie dan ook zien van ja, als wij dan met die symboliek bezig zijn, dat wij ons aansluiten bij een hele lange traditie van echte wetenschap. Hè, vanaf het begin van alle eeuwen. Maar die tot God leidt. En geen technologie. Dat is hetgene wat Satan produceert uiteindelijk. Natuurlijk is niet alles slecht of zo. Wij maken er grif gebruik van. Maar hij maakt zelf een soort van nepwereld. En dat doet hij op alle fronten. Hè, plastic in plaats van normale grondstoffen. Kunstmes in plaats van... gewone mest. Het is op alle terreinen van het leven zie je dat. Hè? Nou goed, dat is dat. Maar deze Filistijn staat dus ook op een of andere manier voor die leider van de eindtijd. Nou is het aardige, en wat ik dus vorige keer nog niet heb gezegd, dat die kroonprins uit Jordanië, die is wel langs vaders zij, is hij afstammeling van Mohammed, de stichter van de islam. En dan is hij de 42e generatie, weer een getalletje. Voor iemand wie dat zegt, hè, iemand die het wat zegt, Matthäus 1 beschrijft het geslachtsregister van de heer Jezus. En is de heer Jezus de 42e van Adam. Maar wel in zijn opstanding. Jezus gezegd de Christus. Maar langs moeders zij is deze kroonprins van Jordanië is een Filistijn. Want zijn moeder, dat is, ik ga hem even opzoeken. En daarom vind ik hem interessant om te noemen. Want er is eigenlijk nog een andere troonpretendent van de troon van Irak. Die eerder in aanmerking zou komen. Maar die is al wat ouder. En die heeft zijn sporen al verdiend. En die wordt ook wel bekritiseerd om zijn uitspraken. En dat was, ik weet niet of ik die naam zo snel kan vinden. Ik heb van alles door elkaar geschreven. Ik kan hem zo niet vinden. Nee, ik hou me eventjes bij deze. Abdullah bin.
Ik ben ook zeer meester.
Hussein bin Abdullah. Maar. Zijn moeder is de Palestijnse Rania al-Yassin. Die is geboren in Kuwait. Nou, op een gegeven moment die toenmalige prins tegengekomen en vrij snel getrouwd enzovoort. Dat betekent dus dat deze kroonprins voor een gedeelte Filistijn is. Nou, Filistijn en Palestijn. Dat dekt elkaar in de Bijbel. Niet dat het hetzelfde volk is. Dat is ook een leugen. Het Palestijnse volk van vandaag is een verzameling van vreemdelingen. Overal vandaan uit de Arabische wereld. En dat waren de Filistijnen ook. Want die hoorden ook niet in het gebied. De Filistijnen uit de oudheid kwamen uit de Egeïsche Zee. Waren ook vreemdelingen. En dat is ook de betekenis van de naam Filistijnen. Er zijn meerdere betekenissen. Het is niet helemaal duidelijk waar het van afkomt, langs welke taal. Maar dat is een van de betekenissen die ik heb gevonden voor Filistijn. Dat is vreemdeling of migrant. Ja. En dat betekent dus ook dat het zomaar zou kunnen zijn dat iemand uit Amalek ooit in Palestina is gaan wonen, afgelopen na de oorlog. En dat die beschouwd wordt als Filistijn. En dat die, dat uit die familie, dan die moeder afkomstig is. Dan zouden we het verhaal rond hebben. He, want dat was die andere figuur uit Esther die ook nog stond voor de leider van de einde. Maar dat kan ik niet achterhalen. Het is sowieso slecht te achterhalen. Je kan het dan sommige achternamen. Van Palestijnen kan je zien waar ze vandaan komen. En er zullen vast mensen zijn die daar meer verstand van hebben. En misschien moeten we dat eens navragen. Maar daarom is deze man dan toch wel interessant. Hè? Nou goed, daar laten we het bij. Het hoeft niet. Het kan ook uit een hele andere hoek uiteindelijk komen. We gaan. Dan naar Daniël 3, een paar versjes lezen. En dan moet je andere plaats hebben. Ja, dat zit deze. Want we waren gebleven in de geschiedenis van de vrienden van Daniël. En koning Nebukadnezar die daar een beeld oprichtte. De koning, vers 1 van Daniël 3. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. He, weer die 6 die prominent aanwezig is als de volmaakte zogenaamde mens, de trots van de mens. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. Nou ja, dan kom ik eigenlijk weer niet verder dan vers 1. Want wat ik van vandaag graag wilde doen, dat is de andere teksten opzoeken waar het beeld voorkomt. En we hebben dat van Openbaring 13 hebben we al helemaal gelezen. Dus die laat ik nu even liggen. Maar dan wilde ik graag naar Matteüs 24 gaan. Matteüs 24. En daar, ja, daar zijn we met Chris ook nog ja, niet zo lang geleden mee bezig geweest. Dus het ligt allemaal nog wel vers in de herinnering. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 24, dat gaat ja, over gewoon onze tijd van de verborgenheid. Algemene kenmerken die ook doorlopen in de volgende bedeling. Maar de vraag van de discipelen, dat ging over wanneer zou het einde komen. En dan geeft de Heer daar een antwoord op. Maar dan hebben de discipelen hebben het niet zozeer over de jongste dag. Want het gaat over de voleinding der eeuw. Nou, dan moet je iets weten van de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. Vanaf dat de Heer Jezus is opgestaan, is het de toekomende eeuw / opstanding aangebroken. De nieuwe schepping, dat is de nieuwe eeuw. Maar de oude boze eeuw, waarin Satan de invloed heeft en nog steeds, en ook nog steeds in de hemel is. Want hij wordt bijvoorbeeld in Efeze 6 wordt hij de overste van de macht der lucht genoemd. In Efeze 2 wordt hij de God deze eeuw genoemd. 2 Korinthe 4, ik zoek ze nu niet op. Het is voor ons duidelijk. Ik zeg er even bij, nou ja, voor mensen die dat graag toch op willen zoeken naar de tijd. Het gaat in die boze eeuw gaat het om de tijd dat Satan dus zijn invloed heeft. Nou, dat loopt dus tot en met het eind van de zesde bedeling. En dat betekent dat nu de twee eeuwen elkaar overlappen. En wij zijn aan één kant, zijn wij omdat we christenen zijn, zijn we al geplaatst in Christus invloedssfeer en in de nieuwe schepping. Maar aards gezien zijn wij nog steeds in die tegenwoordige boze eeuw, waar de Satan het bestuur van heeft, hoewel het Gods schepping is. En de vraag van de discipelen is, wat zal het teken, dat is vers 3, wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw, hoort daar te staan. Het voltooien van die boze eeuw van Satan. En daar geeft de Heer dan ook antwoord op. Maar goed. En dat is dan zeg maar, ja, dat begint met de verdruk, met, ja, ik zeg het niet helemaal goed. Het begint met de 70ste week over Israël. En daarna nog een generatie. En wij geloven dat het 33 jaar duurt. En dat gaan we ook nog wel een keertje bespreken in deze studie van Daniël. Hoe we daar dan weer aan komen. Maar die zesde bedeling bestaat dan uit een periode van 40 jaar. Waarvan de eerste 7 jaar zich alleen afspeelt in het land Israël. En het land Israël en het Joodse volk wat daar nu is. En dat is ook de klok voor het profetisch woord. Daar moet je de dingen aan ophangen. En dan snap je het ook. Als je het naast elkaar legt. Nou goed. We gaan naar Matteüs 24, vers 15. En daar staat: wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, wie het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. En het moet met grote haast. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Toch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal er grote verdrukking wezen. Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zouden behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. En dit is de grote verdrukking van 3,5 jaar. Komen we denk ik vandaag nog niet op. Maar dat is de tweede helft van een periode van 7 jaar. De tweede helft van de 70ste week van Daniël. En wanneer begint deze grote verdrukking? Nou, op het moment dat er een gruwel der verwoesting is. Nou ja, dan denk je bij jezelf, ja, wat is dat nou weer? He? Nou ja, dan moeten we natuurlijk naar Daniël en we moeten wat studie doen naar wat gruwel is of naar wat verwoesting is. Want als je gewoon netjes gaat zoeken in je concordantie overal waar beeld staat, dan zou je niet op de gedachte komen dat het hier over het afgodsbeeld gaat. Maar dat wil ik jullie laten zien, dat dat dus wel zo is. En even kijken, we gaan hem eerst maar even lezen in Daniël 9 is dat. En ja, misschien wil je je hand of een blaadje erbij houden, zodat je het kunt vergelijken. En ik moet even mijn andere map pakken. Omdat ik daar die teksten van gruwel heb ingezet. Even kijken. En daar hebben we het 1 jaar geleden hebben we het er ook nog over gehad. Ik weet niet of iemand dat nog kan herinneren. Volgens mij was het ook bij Annie in huis. Toen hebben we ook een ploegje, naar aanleiding van een vraag was dat ook. Hebben we daar nog over, heb ik dat nog uitgelegd. Maar toen heb ik niet die teksten gelezen die over dat afgodsbeeld gaan. Om daar dat te verklaren. Dus dat wilde ik nu eigenlijk wel doen. Zijn er maar een paar hoor. Maar we pakken hem eerst eventjes uit Daniël 9. Nou ja, het is niet de bedoeling om nu dat hele stuk weer te bespreken. Dat zou een beetje jammer zijn van de tijd. Dus ik vertel het maar even. Vanaf vers 24 wordt er gesproken over 70 weken. Nou, dat is een periode van 70 jaarweken, 490 jaar. En die rekent de Heer tot op de bekering van Israël, om het maar even in mijn eigen woorden te zeggen. Maar 69 jaarweken, een periode van 483 jaar, zijn in het verleden tot op Messias de Vorst. En de ene week die nog over is, die komt in de toekomst. Direct na de opname. En dat zal ik ook nog wel een keer weer verder uitleggen. Hè, dat je zeker weet dat tegelijk valt. Dat de opname niet op een ander moment is. Maar als het dan gaat over die 70ste week, zegt vers 27, dat hij, en dat is dat is die vorst die komen zou. Dat is de wereldleider van de eindtijd. Zal velen het verbond versterken. En voor de velen moet je in ieder geval lezen het volk Israël. 1 week, daar heb je hem, die 70ste week. En in de helft der week... Even kijken, stond dat in Matthäus ook? Nee, hè? Dan staat er alleen over dat er iets is opgericht. Maar hier krijgen we dus het tijdstip erbij. In het midden van de 70ste week. Dus na 3,5 jaar. Zal hij, hè, dat is die leider van de eindtijd. Zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Oh, is dat er dan? Moet je gelijk denken. Nu is er geen mogelijkheid om te offeren. Joden hebben alleen maar een klaagmuur. Dus dan hebben we gelijk nog iets geleerd. He, dat die leider van de eindtijd, die zal ervoor zorgen dat er weer een soort van Joodse offerdienst kan zijn. In de eerste 3,5 jaar. Ja, daar heeft hij ze natuurlijk, daar heeft hij ze mee. Daar kan hij ze mooi mee verleiden. He? En dan staat er, en er staat dus dat hij dat in het midden, in de helft der week, zal hij het slachtoffer in het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ook tot de voleinding toe. Nou goed, ik laat dat verwoester even liggen. Het gaat nu even om de term gruwelijke vleugel. En voor gruwel kunnen we gaan naar Deuteronomium 27, vers 15. Deuteronomium 27, vers 15 zegt: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heeren, een werk van zwerksmeesters handen zal maken en zetten in het verborgenen, enzovoorts. En dan wordt zo'n gesneden of gegoten beeld, een afgodsbeeld, wat door mensen is gemaakt, wordt een gruwel des Heeren genoemd. Nog een tekst die daarover gaat. 2 Koningen 23. En het vers is vers 13. 2 Koningen 23, vers 13. Nou, ik weet even zo niet in wat voor verhaal dit staat. Maar we lezen het maar gewoon even. De hoogten ook die voor aan Jeruzalem waren, de welke waren ter rechterhand van de berg Maschit, die Salomo, de koning Israëls, voor Astaroth, het verfoeisel der Sidoniërs, en voor Kamos, het verfoeisel, de afgod, hè, van de Moabieten, en voor Milkom de gruwel der kinderen Ammons gebouwd had, verontreinigde de koning. En zo gaat het hierom dat Salomo, nou ja, eigenlijk al die vreemde vrouwen toen tegemoet was gekomen, en hij had voor iedereen een mooi beeld voor hun eigen godsdienst opgericht. Dat is natuurlijk heel erg jammer dat het zo met Salomo afliep. Maar dan wordt dus zo'n beeld, een symbool van verafgoding, wordt hier een gruwel genoemd. De gruwel van de kinderen Ammons. Zie je? Nou, als je gaat kijken in je Bijbel naar gruwelen, vind je ook nog het een en ander. Maar ik vind dit eigenlijk nu maar even genoeg. En de rest kan je thuis doen. En vleugel wou ik nog wel eventjes opzoeken. Ook twee teksten.
Mag ik er ook één noemen dan?
Ja.
Daniel 11, vers 31.
Ja, maar daar komen we nog op, Chris.
Oh, maar
want ik wil ze allemaal even langs gaan, die over beeld gaan. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Ik dacht dat je het nu afsloot.
Nee hoor. Ezechiël 16. Dat gaat dan even over vleugel. Het wordt een gruwelijke vleugel genoemd. Ezechiël 16, vers 8. Nou ja, dat is eigenlijk een soort van aanklacht van de Heer tegen het Joodse volk. Hoe die ze vanaf het begin verzorgd had. En dat ze tot ongeloof en ook afgoderij zijn gekomen. Vers 8. Als ik nu aan u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd ter minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. En hier zie je het in positieve zin, dat de Heer zijn vleugel over Israël uitspreidt. Dat is bescherming. Dus daar spreekt een vleugel van, dat is degene waar je bescherming bij zoekt. Nou, aan welke kant zoek je dat? Zoek je het bij een mens? Zoek je het bij de tegenstander? Zoek je het bij God? Nog een tekst die gaat over vleugel in de zin van bescherming. Psalm 36. Psalm 36 vers 7. Kijk hoor, heb ik dit goed?
Ja.
Oh, oké. Okay. Maar dat is vaker natuurlijk zo. Als je het in een Engelse concordantie opzoekt of op internet, op je Bijbelprogramma, dan kan het wel eens een vers verschillen. Nou, we lezen hem even vanaf vers 6. Psalm 36, vers 6. O Heere, uw goede tierenheid is dat in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, die de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. En dat is de bedoeling. En wat zei de Heer Jezus tegen Israël vlak voor zijn loopbaan? Hoe dikwijls heb ik u als kiekens willen vergaderen. Ja. En dan noemt hij datzelfde beeld. Nou, het verschrikkelijke van die 70ste week, dat is dat het Joodse volk, die zoekt zijn bescherming dan bij de tegenstander, bij degene die komt als de Christus, bij de valse Messias, en bij degene die hen vrede belooft, die wereldleider van de eindtijd. Dus we hebben gezien nu in Daniel 7 dat het afgodsbeeld, dat je dat dus traceren kan als afgodsbeeld. Even terug dan nog naar Daniel 9. Dat die gruwelijke vleugel, dat die er zal zijn in het midden van de 70ste week. En dat dan ook de toegestane offerdienst weer opgehouden, zal gestopt worden. Dus eerst is het zo dat die verleider Hè, die antichrist en die wereldleider, die zorgen ervoor dat Israël denkt dat ze in een situatie van vrede terecht zijn gekomen. Dat de Messias is gekomen. En dat ze daardoor vrede hebben. En zij aanvaarden die ook. Hè, de Heer Jezus zei, zo een zal komen in zijn eigen naam, die zult gij aannemen, Johannes 5. En dat is natuurlijk vreselijk tragisch. Dat zelfs het Joodse volk eigenlijk niet de tijd herkent. Hè. En zij zullen dus zich overgeven aan deze wereldleider en daar hun bescherming zoeken. Nou, je kunt het wel een klein beetje begrijpen als de steun van Amerika weg gaat vallen. De steun van Europa is al weg. En als de opname dus ook heel veel christenen uit Amerika weghaalt, dan is daar voor Israël is natuurlijk een hele grote dreiging van de omliggende volken. Dus ja, die snakken dan naar een oplossing. En er is natuurlijk al jaren is daar een route map voor de vrede en een tweestaten plan ligt daar klaar en dat komt er, maar niet doorheen. Nou ja, ik zal je zeggen, het komt er hoor, het komt er dan. Dus dat is eigenlijk wat dit vers zegt. Dat daar een verbond komt met Israël en die leider van de eindtijd. En ik geloof ook met al die 10 andere koningen tegelijkertijd, want zij ontvangen hun macht ook tegelijk met het beest, zegt Openbaring. He, dus dan zou het kunnen zijn dat wij daar ook al dingen van kunnen gaan zien in de jaren die gaan komen. Maar het kan ook zijn dat we er weinig van zien en dat wij weg zijn en dat het dan plotsklaps voor elkaar komt. Weet je? Dus daar kan ik ook weinig zinnigs over zeggen. Maar dit is in ieder geval ook zo'n tekst. Die het heeft over een beeld. En in die verdrukking. En dan begint die verdrukking over het Joodse volk. Maar we hebben er nog één. Een tekst van dat beeld. Dat is, even kijken hoor. Er zijn er zelfs nog twee in Daniël. Daniël 11 vers 31. Die ga ik verder niet bespreken, want daar komen we dus nog op. Ik noem hem alleen even. Daniël 11 vers 31. En daar zullen armen, dat zijn legers, uit hem ontstaan. En dat gaat over ook een, gaat ook weer in profetische zin over die leider van de eindtijd. En zij zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte. En zij zullen het gedurig offer, gaat weer over die offerdienst, en een verwoestende gruwel stellen. Nou, nu wij weten dat nu, we hebben nu al 4 teksten gelezen waar die gruwel en die, nee, 3 teksten, maar er zijn is er nog, waar die gruwel en die verwoesting samen worden genoemd, en die vleugel en die verwoesting, nou ja, dat betekent natuurlijk gewoon dat het verwoesting, namelijk grote verdrukking, zal brengen. Ze denken vrede te hebben, maar het zal uiteindelijk de Satan keert zijn aangezicht en het wordt 3,5 jaar verdrukking. En dan hebben we nog Daniël 12 vers 11. Dat was een beetje op het eind. Dat is aan de aanleiding van een vraag van Daniël. Dan moet ik toch eventjes de gelegenheid nemen om hier het verband wel even te laten zien. Daniël 12 lees ik vers 1. En te dien tijd zal Michael opstaan. Die zijn we eerder tegengekomen, weet je nog? Openbaring 12. Die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Ah, weten we dat. Het is een engel, het is een engelenvorst. En hij is de leider in de hemel van het volk Israël. En hij staat natuurlijk voor de Christus. Want het wil natuurlijk niet zeggen dat het een ander is dan de Christus. Ja. Want zijn naam is Wie is als God, als je het vertaalt. Ja. En de Heer Jezus heeft natuurlijk meerdere functies. Hij is hoge priester. Maar hij kan daarbij kan hij ook de vorst van Israël zijn. Ja. Dus daar houden we het maar op. Dat hij in ieder geval zo optreedt in de profetieën onder die naam. Als het ja, betrekking heeft op het volk Israël. Lezen we even door. Nou, ik lees hem even overnieuw. Te dien tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn. Als er niet geweest is. Nou, dat was hetzelfde als wat we in Mattheüs 24 lazen. Grote verdrukking. Is er nooit eens geweest. Sinds dat er een volk geweest is, tot op dien tijd toe. En te dien tijd zal uw volk verlost worden. Allen? Nee. Staat erachter. Al die bevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En dat is het boek des levens. Nou, dat is belangrijk. In welke tijd dan ook. Of onze namen staan in het boek des levens. En onze namen staan in het boek des levens. Want we hebben die genade van Christus aangenomen. En zijn verlost geworden. Ja. En mogen bij de gemeente horen. En bij Christus. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè, want het virus wat nu rondgaat en de boventoon voert, ja, die kan het lichaam doden. Maar de Heer Jezus zegt, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden. Maar voor degene die geest kan doden, die ook je, nou ja, goed, die kan zorgen voor de eeuwige ondergang, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet precies hoe het er staat. Maar er is natuurlijk een veel grotere ziekte in de wereld. En dat is ook van alle eeuwen. Dat is gewoon de zondemacht waar ieder mens onder is gehouden. En waardoor iedereen ook vanaf zijn geboorte gewoon onder de macht van Satan is. Of die nou wil of niet.
Besmet.
Ja, besmet. Ja, zeker. Ja. He, dus hoe het ook zij, het altijd blijft voorop staan. Dat is het belangrijkste. Dat is van alle tijden zo. God redt door genade en dat zal hij de toekomst doen. Dat doet hij nu. En je mag het weten. En dan staat er in vers, even kijken. Dan ziet Daniel weer het een en het ander. Een beklede man en zo. En dan zegt Daniel in vers 9. En hij zeide, oh nee, het antwoord, nee, sorry, ik moet 8 lezen. Dit hoorde ik toen verstond, en ik verstond het niet. En ik zeide, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zeide, ga heen Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Daniel mocht niet meer antwoorden hebben. Vers 10. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt worden en gelouterd worden. Nou, daar horen wij bij. En gereinigd in de Heer Jezus Christus. Wit en rein. Volmaakt. Omdat onze zonden zijn weggedaan en we nieuw leven hebben ontvangen. Doch de goddelozen zullen goddelooselijk handelen. En geen van de goddelozen zullen het verstaan. He, want zelfs de Bijbel wordt toegesloten door de Heer voor ongelovigen. Kunnen lezen wat ze willen, maar zullen het niet verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Ja, de verstandigen die natuurlijk zich aan de Heer hebben overgegeven. Wij hebben de verlichting van de Heilige Geest. En dan ben je verstandig. En van die tijd af dat het gedurig offer, vers 11, zal weggenomen. En de verwoestende gruwel. Daar heb je hem weer. Wordt in één keer genoemd, hè. Gedurig offer en verwoestende gruwel. Hetzelfde moment. Maar van die tijd af, van het midden van de 70ste week, zal ik maar zeggen, zullen zijn 1290 dagen. Nou, dan is er iets, wordt hier niet gezegd. En dan wordt er ook nog weer een getal genoemd in vers 12. En dat, nou ja, dat is het eigenlijk het einde van wat de Heer tegen Daniël te vertellen had. Want ja, het is ook zo met de dingen die Daniël mocht neerzetten. Dat beperkt zich tot de 70ste week. Want Daniëls profetieën, dat gaat over uw volk en uw heilige stad. Ja. En wat er daarna komt, wat wij dan zo vaak de 33 jaar noemen. Dat wordt in de schrift heel vaak als de dag des Heren. Geformuleerd. Want de dag des Heren, nou ja, dat is het koninkrijk van Christus, die gaat door tot dan in alle eeuwigheid, maar het zal eerst nog op deze aarde gevestigd worden. En dat begint met 33 jaar. In de zesde bedeling, dan nog 1000 jaar van de zevende bedeling. Maar Daniël, die wist daar nog niet van en dat mocht ook nog niet, want dat moest pas bij de tijd van het einde. En daarom hebben we een boek Openbaring. Want wat lezen wij in Openbaring 1? En Johannes was in de geest op de
dag
des Heren. Zie? En je ziet ook in het verdere verloop, als je Daniël en Openbaring naast elkaar legt, heb je een mooi beeld van de 70ste week. Maar dan zijn er heel veel dingen waarvan je denkt, oh, vind je wel terug in andere profetieën, maar niet op volgorde. Nou, die dingen gaan dus over de dag des Heren, over die 33 jaar.
En die zegels, ja, worden verbroken.
Ja, zeker, ja. Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat het een mooi moment is om te stoppen, inderdaad. Ik ben er doorheen wat die teksten over het beeld betreft. En dan wil ik volgende keer graag laten zien dat die 70ste week inderdaad uit twee helften bestaat. En dat het heel erg vaak in de Bijbel genoemd wordt, op verschillende manieren. Dan gaan we dat langs. Nou ja, en dan hoop ik toch eigenlijk het in te kunnen vullen in het verhaal ook van Daniël 3. Dus
die 1290, is dat dan 3,5?
Dat is nog een maandje langer.
Oh.
Dus dan is er natuurlijk wel een belangrijke datum.
Ja.
En daar hebben we wel onze gedachten over, hoor. Maar goed, ik bedoel, ja, dat heeft nu eigenlijk niet zoveel zin. En tegen de tijd dat we Daniël 12 behandelen, dan is het beter om daar verder op in te gaan
wachten. In ieder geval nog iets langer.
Ja.
En daar gebeurt iets ten gunste van...
Oh, ik kan er wel heel kort zeggen, want het is over de app gegaan. Nog niet zo lang geleden. Want toen was er een vraag over wat de tweede Pascha nou zou betekenen. Nou, daar moet je dus aan denken.
De Vlugarina.
Dat is een maand later, of niet?
Ja.
Nou.
Die
in de woestijn.
In de woestijn.
1335 dagen.
Ja.
Ja, daar heb ik ook een gedachte over. Maar dat weet ik nog niet zo lang.
Ja, maar dat is toch...
Ja, maar dat is weer 75 dagen later. Maar goed, we gaan stoppen.
Dat is veel.
Ja.